Goed, we gaan verder met agenda punt 5, want de dinerpauze die hebben we al gehad. De beeldvorming over de voorjaarsnota 2025. En ik begin meteen met een ordevoorstel. Ook bij deze behandeling is het voorstel in de agenda om de vragen per wethouder. De wethouder schuift aan en per wethouder doen wij een ronde vragen. Ik wil u vragen dat het volgende voorstel dat mevrouw Kalk hier als basis zit namens het college. En de vragen beantwoordt, alle vragen beantwoordt. En zo nodig, even in overleg met mij, kijkt of een van haar collega's aanschuift. Kunt u zich daarin vinden? Dus dat mevrouw Kalk hier als basis namens het college de vragen beantwoordt. Dat is fijn, dan stellen we dat vast. Korte inleiding. De voorjaarsnota wordt jaarlijks opgesteld ter voorbereiding op de programmabegroting en biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente. Daarnaast geeft de voorjaarsnota inzicht in de ontwikkelingen die plaatsvinden in het lopende begrotingsjaar 2025. Het doel van dit agendapunt is dat u zich een beeld kunt vormen van het onderwerp, om daarna in de oordeelsvormende fase een advies aan de Raad te kunnen geven over de behandeling van het voorstel. Er zijn 180 minuten gereserveerd. Daarvan zijn de eerste 90 minuten, anderhalf uur, het lijkt wel een voetbalwedstrijd zonder pauze, voor de beeldvorming. En we gaan gewoon kijken hoe ver we daarmee komen en of we alle onderwerpen raken. U weet dat het niet de bedoeling is in beginsel om technische vragen te stellen, dus we gaan kijken of we daar aan een beetje dat in de gaten kunnen houden. Enkel vragen, antwoorden die u nodig heeft om tot een oordeel te komen. Nou, zoals gezegd gaan we de vragen stellen met mevrouw Kalk als aanspreekpunt namens het college. En eens even kijken hoe dat werkt. Ook hiervoor, net als bij de jaarstukken, gaan we kijken of we bij onderwerp de vragen kunnen verzamelen. Zodat die gezamenlijk kunnen worden beantwoord. En aan het eind van de beeldvorming hebben we weer een veegronde van vragen die nog liggen. De heer Deen, heeft u een vraag voor de orde? Een echte vraag. Nou, vraag wie mag ik het woord geven? De heer Deen, eerste vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde het even over de woonlasten hebben. In dit belangrijke kaderstellende stuk was mij niet helemaal duidelijk wat nu het voorstel is. Omdat bij de kaders voor de begroting de CPI staat. Maar als we het hebben over het financiële beleid voor de meerdere jaren, staat dat de woonlasten met 5,1% zullen stijgen. En aangezien bij de kaders wel die 2,6% stond, was mij niet helemaal duidelijk wat nu het kader voor de begroting is.
Ik check even of daar nog aanvullende vragen zijn die we daar zouden kunnen koppelen. Nee, wethouder. Maar.
Waar u op doelt, met deze voorjaarsnota wijzig je dus datgene wat in de begroting al is afgesproken. Want je hebt in de begroting die lange termijn afspraken opgenomen. En wat wij nu voorstellen is om van die 2,6 die 5,1 te maken. Ja, meer kan ik er niet van maken. Ja.
Dank. Andere beeldvormende vragen? De heer Venema.
Nogmaals,
een vervolgvraag.
Volgens mij staat in de voorjaarsnota de kaders voor de begroting 2026. En verder. Voor mij is nu niet helemaal duidelijk wat het percentage stijging woonlasten voor 26 nu is.
5,1. Als u het vaststelt, hè?
De heer Venema.
Dus het heeft, even eerst een kleine aanvullende vraag, het heeft dus geen invloed op 2025, op de woonlasten, goed zo. Een vraag, u in de stukken staat een stukje over de forense belasting, dat die voor 2028 in principe staat. Dan staat er afhankelijk van de harmonisatie is het wellicht mogelijk, al per 2027. Kunt u nog iets toelichten, wat zijn de afhankelijkheden Waarom kan het wel of niet in 2027?
Die afhankelijkheden zijn... U heeft ons een opdracht gegeven bij de bespreking van de samenvoeging. Een financiële opdracht, die motie. Die is ondertussen zover klaar dat die het college dus of volgende week of in de loop van de week naar u toe komt. En daarin heeft u nog een aantal keuzes gevraagd. Dus afhankelijk van de keuzes die u maakt, kan die in 27 worden ingevoerd of in 28 worden ingevoerd. Wat wij daarmee proberen aan te geven. Deze hoeft natuurlijk niet per se direct samen ingevoerd te worden. Dus die ruimte die zit erin. En hij staat hierin nu voor 28. Ja, dat is een veiligheidsoverweging.
Aanvullend.
Heel kort aanvullend. Het is dus geen praktische reden waarom het niet zou kunnen. We doen dit al voor beide meren toch hier in het pand. Ja.
En die doen wij bij Weidemeren, dat klopt. Er zit niet een praktische overweging, behalve dat je niet alles tegelijkertijd kunt doen. Maar als u zegt, het moet, wij willen toch echt in 27, dan is dat mogelijk.
Goed, de heer Vonk.
En kunt u nog heel kort aangeven, wat is dan nodig? Moet daar een motie of amendement voor schrijven? Of?
Nee, u heeft de vorige keer bij de bespreking over de stukken over de samenvoeging aan ons, heeft u als raden Weidemeren en Hilversum een motie aangenomen. In die motie heeft u ons gevraagd om een doorrekening te maken. Nou, op basis daarvan kunt u het besluit nemen in relatie tot de begroting 27, onder andere op dit punt. En dat ging over harmonisatie van alle lasten. En er zijn een aantal variabelen in meegenomen. Die in de ene gemeente wel en de andere gemeente niet. Nou, dus allemaal netjes wordt het uitgelegd wat dat betekent als je toevoegt. En op basis daarvan neemt u straks een besluit. En ja, dan is dat de werkelijkheid. Dus ik heb daar is nu niet nog weer een aparte motie of amendement voor nodig.
De heer Garder, ja.
Nieuwe vraag. Met het vallen van het kabinet zijn er zaken die nog niet door het vorige kabinet dan door de officiële besluitvorming waren vastgesteld, die van invloed zijn op de voorjaarsnota, waar we wellicht op moeten acteren om onnodige risico's te voorkomen.
En uw vraag is?
Nou, zijn er dus zaken?
Het kabinet is gisteren gevallen. Ik zou nog niet weten wat de Kamer gaat besluiten over wat controversieel en wat niet controversieel wordt. En uiteindelijk is dat aan de Kamer in Den Haag die daarvan het meeste invloed is op voor ons.
De heer dokter, nieuwe vraag.
Nieuwe vraag. Ja, ik had hem al eerder gesteld bij de jaarrekening, de noden van Oekraïners. De resultaatbestemming wordt 1 miljoen toegevoegd. Aan de andere kant wordt de reserve ook weer verminderd. En ik vraag het eigenlijk tegen de achtergrond van het betoog van de heer Bakker zojuist. Want we moeten inderdaad vrezen dat het daar in Oekraïne nog lang niet klaar is. En dat betekent dus dat we nog vrij lang met die opvangplekken moeten voorzien. Nou zegt de richtlijn tijdelijke bescherming dat mag tot 4 maart volgend jaar. Het opvangen van Oekraïners ontheemden in de landen van de Europese Unie. Hoe zit het precies? Wat bent u van plan? Ook al omdat het Philipsterrein eigenlijk na 3 jaar zou sluiten volgend jaar. En naar mijn idee ook met de omwonenden nog niet is gesproken over het verlengen daarvan. Waar staan we precies wat betreft de opvang en de vooruitzichten daarin?
Deze financieel kan ik hem beantwoorden. Inhoudelijk ga ik toch even naar collega Helle kijken. Want dat vind ik echt. Dan ga ik heel ver eroverheen. Financieel is het zo dat je dus die reserve in stand moet blijven houden. Dat je de reserve in stand houdt. Ja.
Ja, de heer Helle. Ja.
Dank voorzitter. 2 vragen. De tijdelijke richtlijn die tot maart aanstaande loopt inderdaad. Zekerheid hebben we daar nog niet over. Maar uit de contacten met het ministerie gaan wij ervan uit dat er een soortgelijk regime verlengd zal worden in feite. Dus dat betekent dat we met de huidige opvangssituatie dat door zal lopen na maart aanstaande. Het college verwacht u nog voor het zomerreces een RIB over specifiek de Oekraïne opvang te sturen. Met de meest actuele informatie. Maar we gaan er vooralsnog vanuit dat de situatie gewoon doorgezet wordt, ook naar maart aanstaande.
Ja. Mag ik in aanvulling daarop, voorzitter, nog vragen? Betekent dat dus ook het instand houden van de Philipslocatie als opvang? En is dat ook gecommuniceerd met de omgeving daar? Of heeft u andere locaties in gedachten?
Daar zullen wij in de betreffende RIB op ingaan. Daar hou ik het nu even bij.
Dank u wel. De heer Vonk, ja. Kan de heer Heller blijven zitten? Of, nee, mag altijd natuurlijk.
Nee, dat denk ik niet.
Nee.
Mag wel hoor, meneer Heller. Op bladzijde 8 lezen we iets over lobbyactiviteiten. We gaan extra geld besteden om de nieuwe gemeente goed op de kaart te zetten bij Rijk, provincie en de MRA. Wat gaan we precies doen voor die 120.000 euro structureel per jaar? Wat is het plan daarbij?
Het idee is dat wij door actiever te acteren in samenwerkingsverbanden, maar ook richting Rijk in allerlei overleggen op allerlei terreinen die echt te maken hebben ook met de kracht van de nieuwe gemeente, onszelf beter kenbaar maken en ook op de juiste momenten aan de juiste overlegtafel zitten om op die manier ook meer geld naar dit gebied terug te kunnen halen. En wat wij nu doen is aan u kenbaar maken dat wij daar graag geld voor willen hebben om daar mensen op aan te kunnen nemen die op basis van een plan van aanpak wat nog gemaakt moet worden, want dat is er nog niet, aan het werk gaan.
Ik heb maar liefst drie fracties die daar op aan willen haken, maar eerst de heer Vonk heeft een reactie.
Dus dat plan is er nog niet, maar u zegt aan tafel willen gaan zitten, maar u zit als wethouder toch aan tafel overal waar u moet zitten. We hebben toch een hele goede afvaardiging van de MRA. We hebben mensen in de regio, dus we zitten toch al aan tafel?
Daar heeft u gelijk aan. We zitten op bepaalde momenten aan tafel, maar we zitten niet goed genoeg aan tafel. En dat heeft ook mee te maken dat ook wij als wethouders op de juiste manier voorbereid moeten worden om op aan zo'n tafel op het goede moment het goede te kunnen zeggen, te kunnen vinden en de bal in te kunnen koppen als hij zich aandient. En ja, daar heb je ook ambtelijke capaciteit voor nodig om dat te kunnen voorbereiden. Dus het is niet alleen maar, wij zijn er, we moeten ook inhoud hebben om er gebruik van te kunnen maken.
Ik doe het even op alfabet, ChristenUnie.
Nou, bof ik even, dank u wel. Hoe wordt er omgegaan op het moment dat die vacature niet wordt ingevuld? Want er zijn natuurlijk meer dan 340 gemeenten die misschien allemaal een lobbyist willen. Gaan we dat dan inhuren? Want het is vaak wel duurder.
Ik ga even naar meneer Voren kijken. Wilt u mezelf beantwoorden of zal ik zeggen dat we daar nog niet over nagedacht hebben? Ja, de ambitie is om vast iemand in dienst te nemen. Ja? Wil je nog wat toelichten?
Democraat Hilversum.
Ja, hoor ik u nu in antwoord op de heer Vonk zeggen dat het lobbyen door tussenkomst van de MRA dus niet voldoet? Of heeft u andere lobbydoelen met deze vacature voor ogen?
De MRA is een van de plekken die ook lobbyt, maar die bedient het hele gebied. He, en dat gaat van Meiden, inclusief Amsterdam, tot en met ons. En wil je daar echt meer rendement uit halen, dan heb je naast datgene wat de MRA doet, ook iets wat je echt heel specifiek voor je eigen gebied doet. En dat is toch, ja, in nuancering is dat zeer zeker wat anders. En op dit moment, kijk, wij zitten ook in het MRA-gebied aan de rand. Echt aan de rand. Hè. We werken natuurlijk ook heel veel in het Utrechtse samen. En ook dat is voor ons gewoon een gebied waar eventueel dingen te halen zijn.
Voorzitter, als u het goed vindt, nog even heel kort. Betekent dat deze functionaris dan specifiek voor Hilversum lobbyt of voor de regio Groningen-Vechtstreek?
Hij staat specifiek op onze begroting.
Mevrouw Remmers? Ja. De heer Westering? Ook. De heer Nannega.
Kunt u ook, want u zegt net het is de ambitie om iemand vast in dienst te nemen. Kunt u ook toezeggen dat die vast in dienst komt en anders het niet doorgaat? Want inhuren is toch vaak twee keer zo duur.
Nou, dat vind ik een hele lastige toezegging. Die ga ik ook niet doen. De ambitie is echt om daar iemand voor in dienst te nemen. Wij denken ook dat dit een hele aantrekkelijke functie kan zijn voor iemand die dit werk graag doet. Als je dat, stel dat zou om welke reden dan ook niet kunnen, kun je altijd nog kijken naar tijdelijk inhuren of wat dan ook. Maar eigenlijk zegt u van, als je niemand in vaste dienst zou kunnen krijgen, dan doe je de taak niet. Maar dan moet je ook in oogschouw nemen wat het effect daarvan is. En daar kan ik op dit moment ook niet over zien.
Dank u wel. Is dat nog vervolgvraag? Of? Nee. Mevrouw Remmers, nieuwe vraag.
Ja, even een haakje ook naar de jaarrekening waarin ik vroeg naar de activiteiten in zaken de spreidingswet. Een haakje dan 2026. We hebben een taakstelling van 434 asielzoekers te huisvesten. Ja, de commissaris heeft alle gemeenten opgeroepen om een tandje bij te zetten. Welk tandje gaan wij dan bijzetten? Is dat bij te zetten? En u vraagt daar dan weer geen ambtelijke capaciteit voor. Dus kunt u dat toelichten?
De heer Heller, ja, het systeem werkt goed, hè?
Ja, hartstikke goed.
Dank, voorzitter. Als het een kwestie van de eigen capaciteit was geweest, dan hadden we dat tandje relatief makkelijk bij kunnen zetten. Ook omdat we hebben het al over de reserve gehad, in principe de financiën daar niet de beperkende factor voor zijn. Ik zou u graag willen toezeggen dat we dat tandje gaan bijzetten, maar als ik heel eerlijk ben, dan zou ik niet weten hoe we dat tandje bij zouden moeten gaan zetten. In de praktijk lopen we gewoon echt aan tegen de beperkte beschikbaarheid in deze gemeente van gronden en panden. En ik heb u net al gezegd, we hebben er een aantal als college vooralsnog aangewezen. Maar dat heeft uiteindelijk in overleg tussen partijen niet tot overeenstemming geleid. En dat is in de praktijk de beperkende factor, de beschikbaarheid van grond en vooral panden. En uiteindelijk, omdat wij bijna nooit eigenaar zijn, de overeenstemming die dan tussen COA en eigenaar noodzakelijk is. En daar, nou, is het nu dus diverse keren op nat gegaan. Dat zijn processen die duren ook erg lang, moet ik zeggen, ook van de kant van COA. Dat helpt ook allemaal niet. En ik zou niet weten hoe ik daar een tandje op bij kan zetten en er nog drie ambtenaren aan onze kant extra op zetten. Dat zal dat proces helaas ook niet gaan versnellen.
Aanvullend, ja.
Ja, voorzitter, ik begrijp het antwoord natuurlijk heel goed, maar betekent dat eigenlijk dat wij onze taakstelling niet gaan realiseren of gedeeltelijk gaan realiseren?
Wethouder.
Ik was net op de app een vraag van een journalist aan het beantwoorden op dit punt. Die vroeg, als wij op 1 juli niet voldoen, gaan wij dan een grotere locatie zoeken? En ik was haar net aan het appen dat in principe niet het geval is. Omdat wij vanaf het begin af aan hier hebben gezegd dat het door uw raad vastgestelde kader, inclusief de omvang, leidend is. En we hebben ook vanaf het begin gezegd, en ik zelf heb dat ook diverse keren geuit, dat het heel goed denkbaar zou zijn dat wij niet op 1 juli dit jaar die opgave in zijn volledigheid zouden hebben voldoen. Omdat we de zorgvuldigheid voor de snelheid zouden laten gaan. Dus wat mij betreft is dat ook nog steeds de situatie en houden we ons nog steeds aan het kader. Alleen het is echt verduiveld lastig om met die locaties of die panden te komen. Maar het betekent inderdaad strikt genomen dat wij over 4 weken 1 juli niet voldoen aan onze taakstelling van 434. Ik kan dat helaas niet mooier maken dan het is.
Aanvullende vraag van D66.
Bedankt, voorzitter. Ja, ik zit nog even te kauwen op het eerdere antwoord. Het is lastig om die locaties te vinden. En zeggen, ja, ik kan er meer mensen tegenaan gooien, dat helpt ook niet. Ligt het nou bij het COA die de locaties die wij aanreiken niet accepteert? Of zijn er gewoon geen geschikte locaties te vinden?
Wethouder.
Ik denk dat het met name het eerste punt is, al zou ik dat anders formuleren dan u zojuist deed. Ik heb u aangegeven, we hebben er de afgelopen jaar een viertal heel concreet voorgelegd. Dus ondanks die moeite om die plekken en die panden te vinden, is dat toch een aantal keer gelukt. Vervolgens is het gewoon de privaatrechtelijke, gewoon de financiële onderhandeling tussen partijen. En dan loop je aan tegen, ik wil ook niet de collega van de COA daar, ja, ik zal maar zeggen, de Zwarte Piet ingeven, maar dan loop je aan tegen, ja, vrij in mijn beleving perverse systeemdingen, dat het budget wat het COA heeft voor noodopvang hoger is per nacht, per plek, dan voor reguliere opvang bijvoorbeeld. Dus ja, zij hebben bepaalde kaders die zij vanuit het Rijk meekrijgen. En het blijkt erg lastig om binnen die kaders met de markt zaken te doen. Laat ik het zo proberen enigszins neutraal te formuleren.
Aanvullend.
Durft u daarmee te beweren dat wij alles als gemeente hebben gedaan om aan de doelstellingen voor de om aan de gestelde doelstellingen te voldoen?
Wethouder.
Voorzitter, als ik het ook maar enigszins het gevoel zou hebben dat harder rennen door mij of door de collega vanuit dit huis had geholpen, dan waren wij harder gaan rennen.
Goed, ik had een nieuwe vraag van de VVD. Of niet? Ja. Westerneng.
Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag even naar pagina 15 willen kijken, waarin we volgens deze voorjaarsnota volgens mij voorstellen om 14 miljoen investeringsprogramma toe te voegen voor 2025. Dus we zaten op 64 miljoen investeringsprogramma, daar komt 14 miljoen bij met deze voorjaarsnota. Nou, pagina 54 wordt uitgelegd wat er dan allemaal invalt en ik wil gewoon graag goed begrijpen wat we hier dan ja tegen zeggen. In die 14 miljoen zit bijvoorbeeld 8 miljoen voor de vloeren van het raadhuis. Dat gaan we volgens mij niet in 2025 doen. Dus als we nu hier nu ja tegen zeggen, tekenen we hier dan voor de volgende niet gehaalde ambities? Of werkt het gewoon zo dat je dit in een jaar plot en dat het misschien wel een paar jaar kan duren?
Wethouder.
Je reserveert het geld vanaf dit jaar. Vanaf dit jaar en je moet er zo snel mogelijk mee starten. Want dat is de situatie van de vloeren. Dus ja, en dan is het natuurlijk altijd weer afhankelijk. Vind je de partij die dat kan doen? Vind je dat hele circus? En de kosten die je in aanloop maakt om te kunnen vervangen, die beginnen dan wel.
Korte vervolgvraag om te kijken of ik elkaar goed begrijp. U was ook bij het gesprek met de accountant. De accountant heeft aangegeven, als je dingen te optimistisch plant, dan ga je het, als het daadwerkelijk uitgevoerd wordt, niet meer kunnen betalen met dat bedrag. Dus hoe kijkt u in dat licht dan aan tegen het advies van de accountant om dat goed in de tijd te zetten?
Volgens mij is daar in dit voorstel, maar ik kijk ook even naar meneer Voring die achter u zit, is daar in dit voorstel echt rekening mee gehouden dat het gebeurt met een raming die dermate prudent is en dermate ook kostenbewust is gemaakt, dat daar rekening mee is gehouden.
Ik kijk even naar de heer Voring, die bevestigend knikt. Of, kan ook, ja, prima.
Ik kan ook vanaf hier. Ja, ik heb het ook even nagevraagd net, want ik weet het ook niet precies, maar dit schijnt te maken te hebben ook met de werkwijze door de raad vastgestelde beleid. U geeft dat budget in één keer vrij en dat valt dan nu dit jaar, maar de werkzaamheden, zoals eerder gemeld, zullen waarschijnlijk pas in 27 of 28 starten.
En aanvullend daarop, je kunt niet per jaar geld vrijgeven voor projecten die dermate van grote invloed zijn dat je ook niet halverwege kunt stoppen. Dat is een beetje de logica die erachter zit.
De heer Van Nistelrooy.
De vraag is er ergens een financieel product? Want ik snap, dit zijn de momenten van vrijgave waarin we de cashflow te zien krijgen. Want de cashflow door de tijd heen, het kan dus zijn dat je inderdaad een aanbesteding doet. Dan moet je het bedrag hebben, anders kun je niet starten. Maar dat je het pas in jaar 2, T plus 3, T plus 4 uitgeeft en dan T plus 5 is het gebouw klaar. Hebben we ergens zo'n cashflow overzicht, dat we dat te zien krijgen. Voor het geheel, niet voor een individueel project, zodat we zien... Ja, er is een golf, de boeggolf, maar die gaan we ook echt uitgeven over 2-3 jaar.
Ja, volgens mij hebben we dit gesprek vaker gevoerd, meneer Van Nistelrooy. Want die vraagt een soort wetmatigheid die gewoon echt niet te bieden is. Wij hebben mensen in dienst, de treasurers, om het zo maar te noemen. Die werken op basis van, die houden liquiditeitsprognoses bij. Dat is allemaal redelijk ingewikkelde materie. En op basis daarvan bepalen wij op welke momenten heb je geld nodig, heb je extra leningen nodig of wat dan ook. Maar ook voor dat zijn gewoon echt prognoses die je maakt, die heel erg in tijd gebonden zijn. Die wil ik best een keer laten zien als u dat interessant vindt. Tegelijkertijd is dat dermate ver in die uitvoering van de financiële administratie dat ik... Ja, het gaat u niet veel informatie geven om besluiten te kunnen nemen of iets dergelijks. Maar ik wil het best een keer laten zien als u dat heel interessant vindt. Ja? Dan doen we dat.
Is dat een informele toezegging?
Ja, dat is een toezegging van mij aan meneer Van Nistelrooy, waarvan ik nog niet veel enthousiasme om mee te doen ervaar.
Ja hoor. Nou, mevrouw Remmers.
Ik ben er heel enthousiast over, want volgens mij hebben we het hier ook in de ARC over gehad. Want nu wordt er met de overheveling gepresenteerd alsof we 80 miljoen gaan uitgeven. We hebben in de ARC besproken, dat gaan we niet realiseren. Dat heeft te maken met onze manier van presenteren. Volgens mij heeft u toen toegezegd dat u gaat nadenken over een andere manier van presenteren van die bedragen.
Dat klopt, maar dat vind ik nog een heel ander type vraag dan inzicht geven in de cashflow. Dus nee, oké. Okay. Ja. Nee,
maar dan toch nog een aanvullende vraag. Want we gaan overhevelen. U had al een budget van heel veel. 80 miljoen gaat u investeren en even terugdenkend aan planningsoptimisme enzovoort enzovoort. Hoe reëel is dat als we weten dat we de afgelopen jaren gemiddeld voor 30 miljoen hebben geïnvesteerd?
Nou ja, dat verhaal blijft hetzelfde. Alleen, en dat heeft weer met de manier van hoe dat je dit soort bedragen bestemt te maken. Kijk, als je alles wat hierin staat bij elkaar optelt, wat je nodig hebt, dan kom je aan die 80 miljoen. Dat moet je bestemmen. Dus daarmee moet je het toekennen aan het doel waarvoor het bestemd is. Ja, en vanaf dat moment kun je het dus niet meer gebruiken voor iets anders. En dat bepaal je hiermee, althans in die zin bepaal je dat hiermee, dat je op basis hiervan dus de begroting verder gaat ontwikkelen. En daarvan hebben we gezegd dat we ook in die integrale doorkijk in die begroting en met die begroting alles laten zien wat dat nou doet met je ratio's en met je slagkracht. Maar het punt is een beetje, en dat is toch de systematiek, en dat is ook wat meneer Voorinker zegt, je neemt het besluit en je verwerkt het besluit. En we kunnen niet het besluit nemen en dan elk jaar 2 miljoen gaan verwerken. Dat is een beetje het verschil, ja, hoe het werkt in overheidsland. Nou, eigenlijk is het niet zoveel anders dan dat je ook een hypotheek neemt voor je huis en je daar ook 30 jaar aan vastzit. Nou, misschien slecht een vergelijking, dus laten we die niet uitwerken.
Ik heb volgens mij een nieuwe vraag van Democratie Hoogsum.
Ja, klopt. Dankjewel, voorzitter. Eigenlijk een beetje voortbedurend op de discussie net bij de jaarrekening. Vaak wordt gezegd dat de voorjaarsnota eigenlijk het moment is om aan te geven welke keuzes de Raad terug wil zien bij de begroting. Net is er ook gesproken over dat in september er wordt gesproken over realisatiecapaciteit, inzicht gegeven in welke keuzes er gemaakt kunnen worden. Hoe kunnen we voorkomen dat als er dan geconstateerd wordt dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden, dat het dan niet te laat is voor om mee te nemen in de begroting?
Nou, kijk, u bepaalt zelf of u de begroting vaststelt of niet vaststelt. En als u zegt van, nou ja, gelet op alle informatie die u heeft gedeeld in september, willen wij dit niet, willen wij dat niet. Ja, dan leidt dat tot een, dan dient u daar een amendement of een voor in en dan wijzigt het voorstel. Dus in die zin, kijk, het ontwikkelen van een begroting in de gemeente is best een heel complex gebeuren. Hè? En je kunt hem niet in 4 weken helemaal ombouwen of wat dan ook. Maar je kunt wel, als wij dat gesprek met elkaar hebben, aangeven van ja, deze lange termijn vergezichten die u geeft, die staan we niet aan. Dit project wat u bedacht heeft, dat is leuk, maar nu niet. En dat zijn wel de keuzes die een raad altijd heeft.
Aanvullend nog?
Daar ben ik het juist met u eens. Vandaar eigenlijk de vraag, dit gebeurt in september. Ja, het kon niet eerder. Wij zijn al heel blij met überhaupt de position paper en een nieuwe financiële strategie. Maar hoe voorkomen we dat we dan tijdens de begroting inderdaad vanwege de complexiteit geen keuzes kunnen maken? Dat is eigenlijk meer mijn vraag. Want in het verleden is dat ook vaak gebeurd. Nu is aangegeven, dan had u bij de voorjaarsnota natuurlijk de keuzes moeten maken of mee moeten geven.
Nou ja, ik hoop echt dat we dat in dat gesprek wat we met elkaar gaan voeren in september, dat we daar voldoende comfort voor iedereen in vinden om die keuzes die wij gaan voorstellen of te kunnen onderschrijven of gemotiveerd te kunnen afwijzen en eventueel van alternatieven te kunnen voorzien. Maar of dat kan, of dat lukt, ja, we zijn met elkaar vorig jaar een heel ander type gesprek begonnen over financiën. En daar zetten we elke keer een stap in om in elk geval te zorgen dat de raad het comfort krijgt en het gevoel krijgt dat ze ook daadwerkelijk de keuzes kunnen maken waarvoor de raad aan de lat staat. Ja, en dat is wel iets wat ik zelf ook elke dag weer leer in deze functie. Het is zeer ingewikkeld zoals wij overheidsfinanciën georganiseerd hebben. En elke stap die je zet dat je denkt van ik snap het nu echt heel goed, leidt weer tot een nieuwe vraag.
Mooi, de heer Bakker, een nieuwe vraag.
Ja, even heel wat anders, dat is ook wel eens lekker toch. U wil een aantal bestemmingsreserves instellen en u heeft er één genoemd voor het Effeningsfonds Sociale Huurwoningen. Daar heb ik twee vragen over. De reserve staat in detail beschreven in het raadsvoorstel, maar niet in de begrotingsnota, de voorjaarsnota, dat vond ik lastig. Daar wil ik hem later ook weer terug kunnen vinden. Dus waarom heeft u dat niet gedaan? En de andere is, u beschrijft het bestedingsdoel. En ja, daar ben ik gewoon niet uitgekomen. U schrijft daar geoormerkt voor specifieke investeringen, zoals opgenomen in de investeringslijsten van het programma. Wat gaan we dan doen?
Het vereveningsfonds komt voort uit de nota kostenverhaal. En met het vereveningsfonds maak je ontwikkelingen mogelijk die niet voldoen aan de woonvisie. In de woonvisie hebben we vastgelegd dat een derde sociale huur, 50% midden en 70% duur. Stel nou, in een bepaald gebied wordt niet die 30% gerealiseerd, dan kan dat worden afgekocht. Er zit een afkoop in en dat is de voeding voor het vereveningsfonds. En dat bedrag kun je dan vervolgens weer gebruiken om elders projecten die in het kader van sociale huur ontwikkeld worden, beter te kunnen faciliteren. Dat is heel simpel gezegd het fonds. En dat moet nog gevoed worden, want het is nieuw.
De heer Van Nistelrooy.
Ja, aansluitend op, we hadden ook een technische vraag erover gesteld, want u gaat er feitelijk nu drie maken, drie bestemmingsreserves. Eén voor deze sociale huurwoningen, maar ook twee voor gebiedseigen kosten, dan wel overstijgende kosten. En uw antwoord geeft u aan dat het juridisch gewoon mogelijk is om daar eigenlijk twee van te maken. Hè? Dus één voor de huur, die ik snap, want die heeft een eigen doel, maar ook één voor alle andere kosten. Kunt u aangeven, hè, buiten dat wij reeds kaders hebben vastgesteld. Hè, dus die zullen we dan moeten wijzigen. Maar of het inhoudelijk ook voordelen kan hebben voor onszelf om er gewoon één van te maken. En niet dadelijk één voor 1221 en één voor Arena Park en één voor Circusterrein en één en één en één en één.
Het voordeel is, des te minder bestemmingsreserves je hebt en des te minder specificaties, des te meer ruimte heb je. Dat is het voordeel. Alles wat je, alle spaarmiddelen of bestedingsmiddelen die je bestemt ergens voor, moet je daar ook voor gebruiken. Anders moet je terug naar de raad en het kan allemaal wel. Je kunt alles weer wijzigen, maar je maakt het heel erg ingewikkeld. Dus dat is het grote voordeel. Maar er zitten wel een aantal voorwaarden in het BBV en andere wetgeving die het soms mogelijk maken om een algemene reserve of een grote reserve te maken, zoals met zo'n sociale, met een vereveningsfonds, maar soms ook voorschrijven dat je dat niet mag doen. En dat bekijk je gewoon per keer. Maar als u mij als u vraagt van wat zijn de voordelen. Het voordeel van op grote lijnen begroten betekent ook dat je op grote lijnen beslissingen kunt nemen. En dat dus niet steeds in hele kleine postzegeltjes moet gaan oplossen.
Ja, dus in een puur hypothetisch geval dat ik met een amendement of een motie zou komen, dan zou dat daarna nog wel verwerkt moeten worden in al die beleidslijnen. He, dus, want als wij nu niet instemmen met het instellen van deze reserves, maar gewoon één geheel, dan moet dat nog wel doorverwerkt worden? Of kan dat eigenlijk niet? Dus hebben wij eigenlijk de mogelijkheid om nu nee te zeggen tegen bijvoorbeeld tegen deze twee?
Ja, ik ga dit even meenemen in de veegronde. Want u vraagt nu, dit is toch wel redelijk technisch, dan moet ik even zeker weten. Ja?
Meneer Gubbels. Ja.
Ja. Kijk, het gaat erom of het herleidbaar is. En juridisch gezien is dat de reden dat je het eigenlijk wil uitsplitsen. Als u twee, met uitzondering van wat net ter sprake kwam, van de reserve sociale woningbouw, als u daarvan afblijft en die anders willen samenvoegen, dan kan dat. Maar dan nog zal op de achterkant, dus bij de administratie, zal die uitsplitsing gemaakt moeten worden. Dus in zekere zin krijgen we dan nog dubbel werk. Dus het advies zou toch zijn om dat niet te doen, om gewoon aparte reserves aan te houden.
Meneer Lassé, een aanvullende...
Ja. Ik stel toch echt voor dat we hier nog even terug op komen. Geef ons even 10 minuten de tijd straks om daarover te overleggen. Want dan moeten we ook even de heer Vorink bij betrekken als portefeuillehouder kostenverhaal.
Ik heb hem genoteerd voor de veegronde. Maar de heer Meddens had hier nog...
Ja, aanvullend hierop. Ik zou het fijn vinden als de wethouder mij kan vertellen dat... Ze heeft het over de ruimte die verschillende opties geven. Daar vraagt meneer Van Nistelrooy naar. Ik zou graag van de wethouder horen of zij met inachtneming van die regelgeving, dat BBV, zichzelf de grootst mogelijke ruimte voorbehoudt hierin. Zodat ze dus die beperkingen eigenlijk alleen maar doet als het echt moet. Als dat het antwoord is, dan zijn we namelijk verder klaar.
Die gaan we checken en die komt terug in de veegronde. Ik heb Hart voor Hilversum en fractie Laheijs. Zijn er vragen?
Voorzitter, ik weet niet of we ons aan de hoofdstukken zouden houden met het vraagstellen, maar volgens mij zijn we al flink heen en weer. Dus ik heb een vraag over het kader van huiswerk meekrijgen van mijn collega's over hoofdstuk 4.1.5. Financiën en grondexploitaties, visievorming voor het gehele circusterrein. Bent u van mening dat het circusterrein onderdeel uitmaakt van het bedrijventerrein Zuidwest? En welke rol ziet u voor de ondernemingsvereniging Hilversum Zuidwest in het opstellen van deze visievorming voor het gehele circusterrein? Deze vraag stel ik en aan mevrouw Kalk, wethouder Kalk, en aan wethouder Voring.
Ja, het circusterrein is meer dan alleen het bedrijventerrein Zuidwesten. Het circusterrein ontwikkelen we nu in het eerste gedeelte in het kader van de flexwoningen. Die bouwen we daar voor 15 jaar en dat betekent automatisch dat we, en dat is al een afspraak die we met de raad in de vorige periode hebben gemaakt, dat het ook eventueel de locatie wordt waarin als deze woningen verplaatst moeten worden. En we hopen dat dat niet nodig is, maar dat bepaalt het Rijk voor ons, dat die naar het tweede gedeelte zou gaan. Daarvoor heeft de Raad al het scenario afgesproken dat het wonen en werken wordt. En natuurlijk is elke organisatie, belangenvereniging of wat dan ook actief in dat gebied, een van de partners die bij de ontwikkeling en straks bij de participatie wordt betrokken. Maar ik vraag het ook aan meneer Vorink. Misschien dat u gewoon mijn antwoord kunt herhalen.
Ja, ik denk dat ik het beste kan ingaan op de rol voor de ondernemersvereniging. Die is natuurlijk gewoon, zoals bij al dit soort trajecten, gewoon een hele belangrijke partij. Kijk, het is goed om ons te realiseren dat het een bedrijfsbestemming heeft op dit moment. Beleidsmatig hebben we ook gezegd dat we zeer terughoudend zijn met het opgeven van bedrijfslocaties. Daar zal ik als wethouder economische zaken, ben ik daar ook voor natuurlijk. Dus we gaan hen natuurlijk ook meenemen in de visieontwikkeling. Maar goed, voor de komende jaren gaan we er tijdelijk wonen. Dus dat zal een gesprek zijn wat op de wat langere termijn echt voor het EGI gevoerd gaat worden.
Fractie Laheijs heb ik genoteerd voor een nieuwe vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien heb ik er overheen gelezen, maar volgens mij las ik in de voorjaarsnota niets over de toeristenbelasting. Als ik me niet vergis, wordt die toch bij ons ook in Hilversum ingevoerd, ook in het kader van de harmonisatie, omdat die in Weidemeer immers ook al van kracht is. Ik vroeg me af waarom staat er niks over in de voorjaarsnota? Hadden we daar niet ook eventjes onze gedachten over moeten laten gaan?
Zeker, en dat heeft hij gedaan bij de vorige voorjaarsnota. En dat heeft hij al gedaan bij de vorige voorjaarsnota. Toen is het besluit genomen om toeristenbelasting in te voeren. En daar zijn we nu mee bezig om dat uit te werken. Dus dat besluit is al genomen en de bedragen zijn al opgenomen in de begroting. En het voorstel daarvoor komt in het najaar naar u toe.
Maar mis ik iets? Had dat niet hier dan ook in teruggelezen moeten worden?
Nee, want hier staan heel veel dingen die al besloten zijn. Kijk, in de voorjaarsnota stel je de kaders vast voor de begrotingsontwikkeling. En dit is al een genomen besluit.
Inclusief de hoogte, de tarieven?
Er is een besluit genomen omtrent de opbrengst, dat is verwerkt. En de uitwerking van dat besluit, dus de tariefstellingen wat je daarmee binnen gaat halen, of nou ja, wat je daarmee beoogt op te halen, daar komt in het najaar het concrete voorstel voor. Maar het besluit over de invoering van toeristenbelasting is genomen.
Aanvullend, D66.
Maar had dit dan niet bij de uitgangspunten voor de begroting als kopje moeten staan?
Nou, kijk, bij de uitgangspunten, er staan meer uitgangspunten die al besloten zijn, niet genoemd natuurlijk, hè? Ja, ik.
Ik heb, is dat nog een aanvullende vraag? En ik heb mevrouw Remmers voor een nieuwe vraag.
Ja, voorzitter, dank. Een vraag over de indexering van de, met name van de subsidies. U zegt u gaat die indexeren met 2,8% CPI-index. Maar we kennen natuurlijk veel gesubsidieerde instellingen met personeel dat onder een CAO valt met een hogere percentage dan 2,8%. U kent het verhaal. We hebben daar in het verleden de afspraak van gemaakt als instellingen daarmee in de problemen komen. Laat u dat dan ons weten. Nou is het op dat vlak de afgelopen jaren heel stil geweest, want we hebben geen problemen gehoord. Aan de ene kant zouden we kunnen zeggen dat is superfijn. Aan de andere kant denken we dat de waarheid is dat de instellingen zich aanpassen aan het budget dat beschikbaar is. Dus ik zou daar graag met u een andere afspraak over willen maken. Namelijk dat als instellingen hun takenpakket gaan veranderen, omdat ze met die CPI-index echt budgettekort komen, dat u ons dat actief informeert over de wijzigingen in het takenpakket.
Deze vraag is dermate inhoudelijk dat ik even naar collega Van Voorde kijk om met de vraag, omdat hij ook verantwoordelijk is voor de uitvoering en de ontwikkeling van het subsidiebeleid, of die hierop wil reageren.
Ja, voorzitter, dit is natuurlijk best lastig, hè, want we werken met subsidieplafonds en binnen die plafonds doen organisaties een subsidieaanvraag. En vaak helemaal later in het proces kan je dan een gesprek krijgen van wat kunnen we nou wel en wat kunnen we niet doen. Dus ik denk dat dat heel, heel ingewikkeld is wat u nu vraagt. En ik denk dat het verstandig is als u hier echt iets mee wil dat we dat op een andere manier vormgeven. Want ik denk dat dit niet uitvoerbaar is, heel eerlijk gezegd. Want met wat voor boodschap gaan we dan de organisatie op pad sturen?
Aanvullend.
Nou, ik denk dat het met de ingewikkeldheid wel meevalt, want zoveel instellingen zijn er niet met echt veel personeel in dienst. We zouden ook kunnen afspreken dat u de beschikkingen naar ons toestuurt van de instellingen waar heel veel personeel in dienst is. Dat zou ik ook prima vinden. Want dan kunnen we het vergelijken met wat bieden zij. Zij doen het werk namens ons, hè. Wat doen zij in 26 voor ons ten opzichte van 25? Want ze hebben gewoon minder budget. U kent de discussie.
Dank.
Ja, voorzitter, ik denk dat dat niet gaat, omdat het niet elk jaar hetzelfde is. Ik neem hem even mee terug, want ik moet er even over nadenken hoe we dat kunnen doen. Ik begrijp heel goed uw behoefte, want als we dit doen, dan kan je naar verschraling gaan. Hè? Dat is waar u op doelt. Door het op die 2,7% te borgen, dan zie je eigenlijk ook dat in de begroting dat ook wordt verwerkt. Daar moet ik het ook met collega Financiën over hebben hoe we dat kunnen vormgeven.
En wanneer komt u daarop terug? Op welke termijn?
Dat weet ik niet, maar ik wil het even met mijn collega's bespreken.
Het is een toezegging voor een bespreking. En we gaan het horen. Ik heb een heel aantal partijen in een lijn staan, waarvan als eerste Democraten Hilversum.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb een vraag over de incidentele stelpost voor de wens van de Raad. Van een half miljoen. Wij hebben onze twijfels erover. Hoe kan dat ingericht worden dat er zorgvuldige afweging plaatsvindt? Denk bijvoorbeeld aan overvraag. Stel, het potje is heel snel op, omdat raadsleden ideeën die ze al een tijdje hebben, meteen een dekking daarvoor hebben. Hoe gaan we met zoiets om?
Dat is een vraag die u echt in eerste instantie aan de collega's moet stellen. Want u moet, wat wij gedaan hebben, is het geld beschikbaar stellen. Als wij nu zelf de spelregels gaan bedenken als college, dan wordt het een soort schaduwbegroting. Dat lijkt me niet echt de bedoeling. Dus ik zou willen voorstellen dat u zelf daar een aantal spelregels voor opstelt.
Ja, aanvullend, de heer Van Nistelrooy.
Ja, ik zou dit dadelijk graag gewoon even in het debat met elkaar willen doen. Want het zou bijvoorbeeld een heel logisch moment zijn om bij de begroting dingen op te halen. Of in het lopende jaar. Maar dat we dat even dadelijk met elkaar bespreken.
gaan we doen. Zometeen in het debat. Aanvullend, toch? Nee, hè? Dan heb ik staande D66 met een nieuwe vraag.
Ja, even over wonen. We hebben het net er al over gehad dat we de streefcijfers niet halen. Hè? En die 3000 is een doel. Maar ja, als je kijkt wat we de afgelopen jaren hebben gehaald, bent u het met me eens dat we, aangezien we het niet halen, we niet beter naar een ander streefcijfer zouden kunnen werken om wel te halen wat we eigenlijk per jaar zouden moeten doen? En dan zat ik te denken, ja, als je terugkijkt, en dan zou je toch niet op 3, maar toch eerder op bijvoorbeeld 10.000 woningen komen als streefcijfer.
Ik weet niet of u nou de discussie wil overdoen van toen u zelf aan het roer zat als partij. Die laat ik echt even bij u liggen. Ik ben niet zo'n voorstander van het naar beneden bijstellen van doelen en streefcijfers. En dat heeft ermee te maken dat er altijd wel enige ambitie nodig is om streefcijfers te kunnen halen. Op het moment dat je ambitie naar beneden bijstelt, weet je zeker dat je ook die weer naar beneden moet gaan bijstellen, is mijn angst. Dus ik zou echt willen, wij gaan volgend jaar de prestatieafspraken tussentijds evalueren met corporaties. Dat ik daarna, en die krijgt elk jaar de woonmonitor, die krijgt hij in september weer van ons met de nieuwe plancapaciteit. Als ik naar de plancapaciteit kijk, en we hebben echt regelmatig gesprek met iedereen over of we dit halen, dan is nog steeds wat mij verzekerd wordt, er is op basis van de afspraken die er nu liggen, de plannen hoe ver ze zijn, nog alle mogelijkheid om het te kunnen halen. En ik hoop echt van harte, en daar sturen we ook op, dat we het ook gaan halen. Dus nu al naar beneden bijstellen, naar boven. Naar boven is niet realistisch en naar beneden is niet wenselijk. Dat zou mijn antwoord zijn.
Aanvullend.
Ja. Ik wil even duidelijk maken dat mijn punt juist was, aangezien we het nu niet halen, terwijl we mikken op 3000, zou je misschien een hogere voorraad moeten willen, zodat je het uiteindelijke doel van 3000 misschien wel gaat halen. En toen noemde ik daarbij een getal als 10.000 om dan wel op de getallen te komen. Dus ik zou het juist omhoog willen doen. Ik heb overigens het vertrouwen erin beeldvormend. Dat was het.
Dank u. Reactie van de heer Vonk?
Ja, mag nou, ik heb eigenlijk een punt van orde. Want wij hebben tijdens de jaarrekening hebben we geloof ik 4 vragen gesteld. Er is een tijdje geweest dat wij met kruisjes bijhielden hoeveel vragen er werden gesteld. En dat dan vervolgens de fracties moesten wachten. Maar ik heb het idee dat dat een beetje over de boord wordt gegooid. Wij hebben nu 2 vragen kunnen stellen, terwijl wij andere fracties al 10 of 12 vragen. Dus is dit helemaal over de boord gegooid of...
Wij houden wel degelijk bij wie welke vraag, wanneer een vraag stelt. Oh. Ik heb een behoorlijke, jullie zijn aardig op gang gekomen. Ik heb nu VVD, SP, fractie Deurlacher, CDA, Hart voor Hilversum en fractie La Hesse in de wachtrij staan. Dus even voor het verwachtingsmanagement. Wij zien jullie wel. En ook de SP komt aan het woord. En ik hou inderdaad in de gaten, en zeker in de tweede helft van de beeldvormende fase, wie er veel vragen heeft gesteld en wie nog niet. En bijvoorbeeld het CDA heb ik nog hoge verwachtingen van. En van u uiteraard ook zometeen. Wil mevrouw Kook nog wat toevoegen in reactie? Ja.
De plancapaciteit die in voorraad is, die gaat ook ver over die 3000. Hè? Dus in die zin is er wel echt meer in voorraad. Maar soms vallen de dingen uit en dan ben je in één keer ook weer 200 woningen kwijt. Dus ja, zo gaat dat nou één keer.
Goed, ik heb VVD voor een nieuwe...
Dank u wel, voorzitter. Er komt een verhoging op de OZB van 1,46%, zien we in deze stukken staan. Als u dat niet, dat is geloof ik 3,5 ton totaal, als u dat niet zou doen is het resultaat ook nog steeds positief. Waarom hebt u ervoor gekozen om ook die OZB te verhogen en probeer daarbij woorden als op de plank laten liggen maar te vermijden? Maar we zijn wel benieuwd waarom u dat gedaan hebt, terwijl zonder die verhoging van deze woonlasten we er ook komen.
Ik snap de vraag en ik zal die woorden ook niet gebruiken. Maar als je kijkt naar het lange termijn effect, en daar moet je een beetje naar kijken. Het lange termijn effect, we hebben ook afgesproken een beetje toe te groeien naar de situatie van na 1 januari 2027. Daar is dit onderdeel van. Ja, kun je hem er nu uithalen, dan moet je wel bedenken wat het in de lange termijn planningen, in de lange termijn begroting gaat betekenen. En dan ga je hem wel weer tegenkomen. Want dit jaar sluit het nog weer positief. Maar we hebben ook weer een jaar dat hij negatief sluit. Want we zijn nu wel even geholpen door het Rijk met wat meer compensatie vanuit de voorjaarsnota. Maar het effect van het ravijnjaar, wat voor 2027 was begroot, dat komt gewoon twee jaar later. Dus in die zin is het niet zo dat het tekort eenjarig afdekken of op laten lopen of wat dan ook, dat het op lange termijn niet leidt tot een ander probleem weer. Dus het is onderdeel van. Ik zie meneer...
Nee, ze met de aanvullende.
Nee, meneer Venema, heel moeilijk kijken. Oh. Dat wou ik zeggen, maar...
Dat moeten we niet hebben.
Dat kan niet.
De heer Leijzen, aanvullend.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, aanvullend op de verhoging van die OZB. Maar heb ik dan goed begrepen dat bewoners van Weidemeren, vermogende bewoners, straks door een forse verlaging met die harmonisatie veel minder kwijt zullen zijn in OZB?
Nou, u moet daar de besluiten nog over nemen. Dus alles wat ik daar nu over zeg, vooruitlopend op besluiten die u gaat nemen, is prematuur. En dat, ja, dus u kunt mij dat wel vragen. U kent de doorrekeningen, die hebben we met u gedeeld. Daar staat het antwoord in. En afhankelijk van het besluit wat beide gemeenteraden gaan nemen over de harmonisatie en over de tariefstelling, wordt die ingevuld.
Nog een keer dat herhalen wat daarin staat.
Ik kan u alles vertellen over de voorjaarsnota. En voor de overige stukken verwijs ik u echt naar de stukken over de samenvoeging. Die echt dermate concreet zijn dat u de antwoorden daarin kunt vinden.
Met alle respect, voorzitter. De vraag was toch vrij simpel. Betekent de verhoging van de OZB, de harmonisatie, in Hilversum omgekeerd dat in Weidemeren die OZB fors naar beneden gaat vanaf het fusiejaar?
Als u mij kunt vertellen welk besluit u neemt, kan ik daar het antwoord op geven. Maar nu niet.
Andere, de SP heb ik staan voor een nieuwe vraag, voor vervolgvraag. Ja.
Nou, een nieuwe vraag eigenlijk. En meneer Van Voorde, als hij misschien ook deels is deze vraag denk ik wel voor hem. We hebben een vraag over dat bouwdepot, hoe het daarmee staat. Er zijn gemeenten die het toch doen. Die verschrikkelijke regering is gevallen. De Kamermeerderheid staat ervoor, dus wij zouden denken, we kunnen morgen beginnen. Of zien wij als wij spelen dat verkeerd?
Voorzitter, dank voor de vraag. U krijgt volgende week een briefje erover. Dit ligt even in het college, tenminste het is geagendeerd voor het college, om u voor de laatste stand van zaken even mee te nemen. Kijk, wat hier belangrijk is, dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. De Kamer heeft ook eigenlijk op lobby van Hilversum en het bouwdepot een motie aangenomen waarbij eigenlijk de staatssecretaris wordt overroeld. De staatssecretaris heeft ons laten weten dat hij die motie niet uitvoert. Wil uitvoeren. En wat wij nu nog aan doen zijn is een laatste juridische check. Dat de jongeren er geen last van kunnen gaan krijgen op een later moment. En dat bedoel ik even met zorgvuldigheid voor snelheid. We willen heel graag starten. Liever gisteren nog. Maar deze check willen we even doen. En dan gaan we er, mij betreft, zo snel mogelijk mee aan de slag.
Fractie Deurlacher.
Ja, dank voorzitter. Ik zou bijna zeggen verrassing. Is het toch? Ik ben meteen maar gewoon even lekker kritisch. Kom als een deurlacher, kom ik meteen even in huis vallen. Gisteren is een kabinet gevallen. En niet alleen een kabinet, maar daarmee zijn er ook een aantal ministerposten zijn gevallen. We hebben vorige week een BVS gehad. Daarin hebben we ook gezien dat u in principe heel goed inspeelt op een verschoven ravijnjaar. We hebben ook met de jaarrekening gezien dat u goed kan begroten. Het liefst als lekker ruim. Maar toch zou ik willen weten dat in de BVS is ook gekscherend al gezegd, als het helemaal fout gaat, dan worden we een artikel 12 gemeente. Dat willen we natuurlijk helemaal niet. Maar zijn er zaken die misschien, want wij zijn op bepaalde posten, zijn wij gewoon afhankelijk van het Rijk. Zijn er zaken die misschien nog door de Tweede Kamer beslist hadden moeten worden en die wellicht nu controversieel verklaard worden en dat we daar dus nu op moeten gaan wachten en onze voorjaarsnota ergens een gat heeft?
Nou, de bijdrage die nu beschikbaar wordt gesteld, die verwacht ik niet meer ter discussie te komen staan. Dus in die zin verwacht ik dat niet. Ik weet natuurlijk ook niet, net zo min als u weet wat precies controversieel wordt verklaard. En of dat bijvoorbeeld de commissie van ARC betreft, of dat bijvoorbeeld de bijdrage voor de buig betreft, dat weten we nu allemaal niet. Eerlijk gezegd verwacht ik, en dat is toch de ervaring met als kabinetten vallen, dat er op dat moment geen grote beleidskeuzes meer worden gemaakt dan dat het vooral bestendiging is. En dat zou betekenen dat wij gewoon hetgene wat we hier hebben aangenomen nog steeds aan zullen nemen als uitgangspunten.
Mevrouw Boekries. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Een aanvullende vraag op BVR. Fractie Duurlaag, sorry, ik neem me niet kwalijk. Heeft de val van het kabinet een direct effect op het integraal zorgakkoord, waarbij de uitvoering ervan in gevaar komt? Dat is eigenlijk een vraag voor wethouder Van Voorden.
Ja?
Hij zit nog.
Ja.
Ja, we even blijven zitten. Ja, dat weten we eigenlijk nog niet. Hè. Dus nu krijgen we allemaal mails ook vanuit VWS. We willen heel graag door met het ISA. Ik denk dat ISA aan zich blijft nog wel overeind. Waar de discussie over gaat, is het ASWA. Het aanvullend zorg- en welzijnsakkoord. Dat wordt heel ingewikkeld om dat nog voor elkaar te krijgen. Maar ja, dat is echt nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Kijk, het grote voordeel van het ISA is dat we elkaar spreken, dat we met elkaar nadenken over grote vraagstukken. Dus dat is de allergrootste winst. Dus incidenteel transformatiegeld beschikbaar, dat wordt ook niet teruggetrokken. Kijk, dit vraagstuk gaat zich vooral aandienen in 2027, 2028. Nou, ik hoop dat er een nieuw kabinet komt met visie die hier wel op acteert. Dus het kan ons ook helpen. Maar voor nu is het denk ik wel lastig in de gesprekken en de afspraken die we met elkaar maken.
Dank u wel. Mevrouw Van Exel van Dijk, CDA. U bent aan de beurt voor een nieuwe vraag.
Dank u wel, voorzitter. Het is een vraag over cultuur. Dus misschien voor de heer Vorink, maar ik zal hem gewoon stellen. Ons cultuurbeleid heeft geen uitvoeringsprogramma. In 2026 volgt nu een evaluatie van het cultuurbeleid door middel van een symposium. Ik zal geen beeldvorming daaraan toevoegen. Ordevorming, sorry. Hoe kunnen wij evalueren als er geen uitvoeringsprogramma is?
De heer Vorink.
Nou, we hebben wel een hele hoop doelen. In het cultuurbeleid hebben we natuurlijk wel een hele hoop doelen met elkaar vastgesteld die we willen bereiken. Soms ook best wel concreet, ook over bezoekersaantallen en dat soort zaken. Dus er is volgens mij genoeg te evalueren. Daarnaast willen we natuurlijk ook gewoon kijken hoe partijen als het filmtheater en zo zelf met het nieuwe beleid hebben gewerkt. Dus volgens mij valt er echt nog wel wat te evalueren. Maar ik sta altijd open voor een gesprek daartoe hoe we dat beste vorm kunnen geven.
De heer Deen aanvullend.
Nou ja, eigenlijk is een deel van de evaluatie dat we er veel acties zijn uitgevoerd, maar er staan ook nog heel veel acties open. Dat staat namelijk in de voorjaarsnota. Er zijn volgens mij enorme achterstanden. Dus ik deel de observatie van het CDA dat we dat dus dank voor de toezegging om daar het gesprek over te voeren. Maar mijn aanvullende vraag is eigenlijk, is dit wat hier nu staat echt voldoende om de doelen die we willen te bereiken? Of is er niet nog meer nodig?
Nou, de inschatting is dat we, als u vraagt over het geld, hè, want daar hebben we het nu natuurlijk over, dan denk ik dat we met dit extra budget daar heel goed mee uit de voeten moeten komen. We voeren de hele avond al gesprekken over capaciteit en geld. De capaciteit neemt niet opeens spontaan toe. En het ongelukkige toeval is dat we gewoon een aantal mensen hebben die op dit moment wat minder inzetbaar zijn. Dus mijn probleem zit niet zozeer ook in het geld, maar in de mensen die gelukkig hopelijk allemaal straks weer lekker aan de slag zijn. En deels is dat geld natuurlijk ook gewoon om activiteiten in de stad te ontplooien die we niet allemaal zelf hoeven te doen. Nee, ik denk anders had ik een ander bedrag gevraagd. Met dit bedrag moet ik heel goed uit de voeten kunnen om de resterende 2 jaar dit ook voor elkaar te krijgen.
D66. Democraten Hilversum ook op dit onderwerp.
Ja, aanvullend op mevrouw Van Dijk. Zo'n symposium is natuurlijk interessant. En het klinkt een beetje als we gaan de slagers zelf hun waren laten beoordelen. Hoe zijn we van mening dat we het aan het doen zijn? Hadden we daar nou niet juist de cultuurraad voor?
Is dat een vraag aan de wethouder?
Dat is een vraag aan de wethouder, ja.
Nou, volgens mij was de cultuurraad ook betrokken bij de keuzes welke activiteiten en instellingen gesubsidieerd moesten worden. Zo. Dus die hadden een breder mandaat dan dat. Maar ik hoor het al zeggen, we hebben op dit moment geen cultuurraad. Dus die kunnen dit op dit moment niet evalueren.
Ik had een nieuwe vraag van Hart voor Hilversum, mevrouw Broek-Kries.
Dank u wel, voorzitter. Op pagina 18 van de voorjaarsnota wordt vermeld dat de inzet van budgetcoaches nu nog incidenteel is opgenomen in het beleid armoede en schulden. En dat op dit moment een evaluatie loopt. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal de raad mogelijk worden voorgesteld om de inzet structureel te maken. In dat geval worden de financiële gevolgen op zijn vroegst meegenomen in de programmabegroting 2026. Mijn vraag aan de wethouder is: wordt in de evaluatie ook meegenomen of het aantal budgetcoaches voldoende is om aan de vraag te voldoen? Of zijn er wachtlijsten en tekorten? Waarom wordt gewacht tot de programmabegroting 2026 voor een besluit over structurele financiering, terwijl inwoners nu al baat hebben bij structurele ondersteuning bij schuldenproblematiek? Zijn er alternatieve scenario's uitgewerkt, bijvoorbeeld deels structureel inzet of inzet via partners? En zo ja, op welke financiële en maatschappelijke afweging zijn die gebaseerd? Dank u wel.
Volgens mij stelt u hele goede vragen die onderdeel zullen zijn van de evaluatie. Maar ik zie collega Helle al aankomen. Die gaat u vast uitleggen wat die evaluatie allemaal gaat inhouden.
Wethouder Heller.
Dank, voorzitter. Die evaluatie vindt nu plaats en dan, daarin staat natuurlijk de capaciteit in relatie tot de vraag, de behoefte centraal, zoals u die noemt. En ik verwacht dat dat inderdaad in de begroting tot een aanvullend voorstel gaat leiden. Waarom dan pas? Ja, dat is ooit de tijd en de termijn die we met elkaar hebben afgesproken aan de voorkant. En daarmee hebben we ook wel even de tijd om ervaringen met die budgetcoaches te doen. Om die evaluatie ook wat steviger te laten zijn. Maar we gaan daar absoluut in de programmabegrotingen op terugkomen.
Ja, dank u wel. Ik had de fractie La Hesse voor een nieuwe vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel ander onderwerp. In de voorjaarsnota staat dat uiteraard uitgegaan wordt van coalitieakkoord en het addendum. Dus ik was wel benieuwd hoe het staat met de pilot begaanbaar maken van stoepen in sommige straten waar dat heel hard nodig is. Daar heb ik niks over terug kunnen lezen in de voorjaarsnota.
Goeie vraag. Ik kijk nu even weer naar collega Helle en die komt alweer.
Het loopje van mevrouw Kalk, dat is nu aan de andere collega's. Hè?
Dank, voorzitter. De heer Leijzer vraagt naar de pilot met rabat parkeren. Daar zijn we druk naar op zoek geweest, maar we hebben geen locatie kunnen vinden. Het probleem is namelijk dat, en ik snap die, dat er draagvlak moet zijn vanuit de bewoners in de betreffende straat. Dus we bedenken in dit huis dat we een pilot gaan doen met mensen die dat moeten willen. En het is ons nog niet gelukt, we hebben dat onder andere via de wijkregisseurs uitgevraagd, maar het is ons nog niet gelukt om daar een stratenlocatie voor te vinden, waarbij de verwachting is dat de bewoners inderdaad positief staan ten aanzien van een dergelijke pilot.
Mag ik daar aanvullend dan op vragen hoe u aan die verwachting bent gekomen, omdat ik wel diverse bewoners heb gesproken in een van die buurten en men niet op de hoogte is van een buurtenquête of iets dergelijks.
Wethouder.
Voorzitter, dat laatste klopt, want we hebben ook geen buurtenquêtes gehouden. Nogmaals, we hebben onder andere via de wijkregisseurs geïnventariseerd of we zulke locaties konden vinden. Als u concrete suggesties heeft voor straat of locaties, dan ontvang ik die graag. Wij hebben ze op dit moment nog niet kunnen vinden. Als u ze wellicht wel heeft, dan gaan we daarmee aan de slag.
Prima. Een toezegging van de heer Laijs. Dat is genoteerd, hè, de heer. Ja. Even kijken. Ik had de Partij van de Arbeid staan.
Ja, dank u wel. Ook weer een heel ander onderwerp. De verbonden partijen. U schrijft dat, en dat zijn er nogal een aantal, ook de samenwerkingsverbanden met de G40, de VNG en de ROM Utrecht regio. Die hebben te maken met stijgende lasten en die worden doorbelast. Nou heb ik een specifieke vraag over die ROM Utrecht. In mijn beleving hebben we volgens mij in 2021 of 2022 met die wethouder uit Zandvoort toen de tijd een eenmalige storting in de ROM gedaan. En daarbij zou het blijven. En nu zie ik dat mogelijkerwijs stijgende kosten bij die ROM aan ons doorbelast zouden worden. Begrijp ik dat goed of begrijp ik dat verkeerd?
Ja, dat zijn twee dingen. We hebben natuurlijk eenmalig gestort om te kunnen investeren. En we hebben jaarlijks doen we een bijdrage in de exploitatie van de ROM. En voor het verslag, dat was wethouder Kuipers, waar we het over hebben. Ik moet even denken, wethouder uit Zandvoort en de ROM Utrecht, maar ik ben er weer. Het goede nieuws is dat er hartstikke goed geïnvesteerd wordt. Het slechte nieuws is dat de bodem van de schatkist een beetje in zicht is. Dus op dit moment ook een discussie gevoerd wordt in de ROM over kapitaal bijstorten. Die wordt nog volop gevoerd, want zoals u allemaal weet zijn wij niet de enige gemeente waar de bodem van de schatkist een beetje in zicht is. Daar zijn we nog aan het kijken. Maar inderdaad ook de jaarlijkse kosten van de ROM zelf nemen toe. Dus dat is wat u hier terugziet.
Aanvullend. Ja.
Ik heb geen flauw idee wat die aanvullende kosten zijn van die ROM Utrecht. Kunt u dat zeggen of kunt u me dat naderhand schriftelijk nog eventjes laten weten om welk bedrag dat gaat? Praten we dan over een ton, 10.000 euro, een miljoen? Ik heb geen idee.
U bedoelt de exploitatie of wat we eventueel zouden moeten bijstorten voor het investeringsfonds?
Nee, de bijstorting van in het investeringsfonds, daar gaan we gewoon gezamenlijk weer een besluit over nemen. Maar er zijn ook lopende kosten. Ik heb geen idee wat de hoogte van die lopende kosten zijn voor Hilversum.
Oh, dat zou ik even moeten nazoeken, maar dat kan ik zo in de veegronde zo aan u vertellen. Ja hoor.
Genoteerd voor de veegronde. Aanvullend? Of? Nee. Dan heb ik eerst de VVD.
Dank u wel. Korte vraag over zes woorden op pagina 4. Op die pagina 4 staat namelijk onzekerheden in relatie tot de spukgelden. En dan gaat gelijk mijn buurtsportcoach hard sneller kloppen. En dan denk ik, heeft u voldoende middelen om ook in de komende jaren de bestaande buurtsportcoach capaciteit op niveau te houden?
De zorg zit inderdaad in wel of niet tijdelijk zijn van die spukgelden. En dat heeft ermee te maken met de inzet van het net gevallen kabinet was om de spukgelden op te heffen. En of in elk geval over te dragen aan de gemeente, maar met een fikse korting. Daar hebben we nog niks op gezien vanuit Den Haag. Dus daar weten we eigenlijk nog heel weinig van af. We weten wel dat een deel van de spukgelden volgend jaar eindig zijn. Maar die gaan niet over sport. En we weten dat er over sport een later jaartal altijd is genoemd. En dat is in gesprek om te kijken wat daar van overblijft. Maar als er echt een forse korting op plaatsvindt, dan moeten we samen het gesprek wel voeren. Wat is dan de toekomst hiervoor?
Als we dat kunnen toezeggen, heel fijn.
Ja, maar kan ik dat als toezegging noteren?
Dat is heel vanzelfsprekend, omdat wij zonder de spukgelden het sportbeleid niet uit kunnen voeren.
Ik had D66 een nieuwe vraag.
We hebben daar straks bij de jaarrekening geconstateerd dat er sommige KPI's niet zo smart waren. Dan hebben we dat hiervoor al geprobeerd scherp te krijgen. En we hebben een eerdere toezegging over Zuidwest. Die hebben we op dit moment niet. Dus ik zou graag van de heer Voring willen horen hoe het er een beetje mee staat. En wanneer hij verwacht daar een eerste beeld van te hebben.
Nou, het goede nieuws is dat er recent de nieuwe projectleider is geworven en gestart voor Zuidwest, voor de gebiedsagenda, uitvoering van de gebiedsagenda Zuidwest. En dat binnenkort ik daar een nadere kennismaking heb. En een van de agendapunten is het vaststellen van KPI's. Hij heeft daar zelf al over nagedacht. Ik hoop dat we daar mooie ideeën voor hebben. En dan zal ik u schriftelijk informeren over de voorstel die wij willen doen bij de KPI's. Want ik ben het daar heel erg mee eens. Ik denk dat als we ambitie hebben in een gebied, dat het ook goed is dat we dat zo scherp mogelijk maken. Zodat we kunnen zien of we op schema liggen en of we onze doelen halen. We doen dit niet voor niks immers. Ja.
Daar hoorde ik een toezegging, de heer Van Nistelrooy. Art voor Hilversum had ik nog staan.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag over hoofdstuk 4.1.1, bladzijde 33, wonen en leven. En dan met name verplaatsing van de kwekerij. Ik weet niet welke wethouder, maar ik hoor u gaat antwoorden. Wat levert de kwekerij de Hilversum nu precies op en blijven we de kwekerij verplaatsen? Of, lees ik het goed, dat dit de kans erg groot op sloop is?
De heer Voorink.
Nou, de kwekerij zit er voorlopig nog tot in ieder geval de verhuizing van marketing en een aantal activiteiten naar de nieuwe bibliotheek, dus medio volgend jaar. En daarna, daar zijn wij nog niet helemaal uit over wat de bestemming van de kwekerij. We zijn heel erg voor circulariteit, dus we gaan hem vast op de een of andere manier hergebruiken dan wel verkopen. Of misschien wel een nieuwe rol geven in de gebiedsontwikkeling in 12-21, daar zijn we gewoon nog niet uit. Maar hij zal leeg komen te staan, een belangrijk gedeelte leeg komen te staan, natuurlijk als de biep die kant op gaat.
Nou, ik zag de heer Nannega.
Ja, ik had natuurlijk een vraag over circulariteit natuurlijk. Bestaat er ook nog de kans dat het geld op gaat leveren in plaats van dat het geld gaat kosten?
Nou, doorgaans krijg je op marktplaats minder ervoor dan wat je er zelf voor hebt betaald in de winkel. Dus ik denk dat we het wel hebben afgeboekt tot nul.
Is SP aanvullend? Eerst nog de Partij van de Arbeid, maar dan bent u aan de beurt. Fantastisch, hoort u dat? Nou, daar.
Misschien een vraag voor de heer Van der Top. Wij hebben ooit de toezegging gehad dat we het sekswerkbeleid gaan evalueren. Daar zien we helemaal niks over. Dus kunnen wij van de heer Van der Top of van de wethouder Kalk mag ook horen wanneer we dat sekswerkbeleid gaan evalueren? Wanneer komt dat?
Nou, de heer Van der Top.
Ja, meneer Vonk, ik moet u zeggen dat ik mij niet herinner dat ik een specifieke datum heb genoemd. Dus ik zit nu even na te denken van nou, dan moet ik nu iets gaan bedenken wat realistisch is. Toevalligerwijs heb ik wel binnenkort een aantal afspraken staan met sekswerkers om weer eens te horen hoe het ermee gaat. Niet privé. Maar ik zeg dit even omdat het echt wel mijn aandacht heeft. En wat mij een goed idee lijkt, maar dit doe ik even uit mijn hoofd zonder overleg, is dat ik denk dat we hier volgend jaar aan het einde van deze IVP-periode, dan ben ik ook een beetje aan het kijken hoe het in de algemeenheid gaat met veiligheid, dat ik daar volgend jaar op terugkom aan het begin van het jaar 2026. Dus dat is Q1. Ik denk dat dat een goed moment is om eens te kijken hoe het ermee staat. Ik hoop dat u daarmee kunt leven. Ik moet het wel eventjes netjes voorbereiden.
De heer Vonk.
Nou ja, of ik ermee kan leven. Het staat gewoon letterlijk op papier dat we dit jaar dat zouden evalueren. Dus als u zegt dat redden we niet. Nou ja, we moeten niet planoptimisme doen. Maar wij vinden dat wel teleurstellend, maar dat is een oordeel.
Was de toezegging om het driejaarlijks te evalueren?
Jazeker.
Ja, ik ben niet zo bij de tijd dat ik het allemaal precies weet. Hè?
Wij wel.
Dus nee, maar dat is ook goed, daar bent u ook voor. Dus ja. Ik geef u maar even mee dat dat niet meer lukt nu. Want volgens mij heb ik hem weer in het begin. Ja. Maar even kijken, want is dat in 22 vastgesteld of in 23? 23 denk ik.
Dus wij zouden dit jaar evalueren.
Maar ja. Ik zeg u toe dat het Q1 26 gaat lukken.
Ja, dus het is eigenlijk een afspraak die al stond, maar daar bent u nu over nader over geïnformeerd. Hè? Het wordt later. Partij van de Arbeid.
Ja, ik heb een vraag over het herplanten van bomen.
En dat is specifiek in de wijk Oost. Op pagina 11 schrijft u dat de kosten van 34.000 euro voor de aanplant van 85 bomen gedekt wordt uit het herplantfonds. Nou, lijkt me een goed plan. Maar dan lees ik verderop op pagina 53 de vervanging van bomen in de wijk Oost bij de Annersberg, 261.000 euro als een investering. Waarom worden die bomen ook niet gewoon uit het herplantfonds gefinancierd? Lijkt me hartstikke goed.
Toevallig weet ik daar het antwoord op. Die bomen zijn oorspronkelijk betaald vanuit de grondexploitatie. Maar een aantal van die bomen die doen het gewoon niet. Die zijn door... ik ben geen hovenier, dus ik weet niet precies wat de techniek er is. Maar dus daar moeten naar nieuwe bomen komen. En dit is de manier waarop je dat schijnt te verwerken in de voorjaarsnota.
Goed. Heeft u nog een toevoeging?
Ik begrijp het antwoord niet helemaal. We hebben een herplantfonds volgens mij om bomen te herplanten. Dit is toch een kwestie van herplanten. Je ziet een boom doodgaat en daarna nieuwe.
Ja, even over de systematiek. Herplanten doe je als bomen zijn afgeschreven. Daar is het herplantfonds op gebaseerd. In dit geval zijn die bomen hebben nooit de leeftijd bereikt om te kunnen afschrijven, omdat ze heel snel dood zijn gegaan. En dan moet je wat anders doen.
Hier komt de wethouder Heller, de bomenman.
Voorzitter, zo is ook visueel zichtbaar hoeveel dit gemeentebestuur geeft op het groen in onze gemeente. Het herplant, als u een boom met een minimale stamdiameter wil omleggen, dan moet u een vergunning aanvragen. En in principe krijgt u een herplantplicht. Als u die fysiek niet kunt uitvoeren, dan krijgt u een storting in het herplantfonds opgelegd. Dus in feite zit daar geld in en dat is helaas bij lange na niet die 200 nog wat duizend euro. Dat is helaas veel, veel mindere bedragen zijn dat op jaarbasis over het algemeen. Maar dat is dus bedoeld ter compensatie van groen wat eerder is geveld, is omgelegd. Dus dat is een wat andere grond dan wanneer je een groot herinrichtingsproject hebt, zoals in Andershoeve wat de heer Voorink schetst. En dat is ook een iets andere situatie dan bomen die gewoon via de reguliere vervangingscyclus aan het eind van hun levenstermijn komen. Dus daarom dat ook een apart potje is.
Mevrouw Durlager, aanvullend.
Ja, aanvullend, voorzitter. Ik moet het even heel snel schakelen. Maar ik heb volgens mij een aantal jaar geleden hebben hier ook een discussie over gehad. Over inderdaad het bomen kappen. En als je dan de bomen niet kan herplanten, dat je dan een bedrag kan storten. En als ik me goed herinner, is er inderdaad dus meer geld in die pot gegaan dan dat er bomen zijn geherplant. Dus dan zouden we toch gewoon qua geld, het zijn misschien via de voorzitter of de wethouder op Marktplaats, goedkope bomen kunnen terugkopen.
Wethouder.
Voorzitter, als ik geld over had om bomen te kopen, dan zag u mij nu met een schep door de stad gaan. Helaas is dat niet de situatie.
De heer Venema nog.
Ja, ik wil aanvullende vragen. Wethouder, dank u wel via u, voorzitter, voor het nog eens uitleggen wat het herplantfonds is. Zou u er met de raad over in gesprek willen gaan om dat herplantfonds dat bedoeld is om bomen te planten ook in te zetten om bijvoorbeeld fietspaden te asfalteren? Is dat iets waar u het over zou willen hebben?
Wethouder.
Voorzitter, ik neem zomaar aan dat de suggestie is om dat dan tegelijkertijd te behandelen met de bestedingsdoeleinden van het mobiliteitsfonds, gok ik.
Nou, nu u het zegt, wat een, wat een vergelijking.
Dank. Ik had we naderen het laatste kwartier, dus ik let nu op welke partijen nog ruimte hebben in de vragen. Ik heb Hart voor Hilversum staan en Democraten Hilversum. Mevrouw en de heer Vonk heb ik al aardig wat streepjes staan. Het kan niet waar zijn, hè? Ongelooflijk. En ik heb ook het CDA, is ruimte voor. Dus dat die noteer ik. En fractie Durlager bijvoorbeeld. En de ChristenUnie zeker. Nee, ik heb u genoteerd, maar ik had eerst mevrouw Boekries van Hart voor Hilversum.
Dank u wel, voorzitter. Op pagina 49 van de voorjaarsnota staat dat de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de WMO, die oorspronkelijk per 1 januari 2026 zou ingaan, met een jaar is uitgesteld. Mijn vraag aan de wethouder, in dit geval van Voorde, wordt er bij het opstellen van de begroting 2026 rekening gehouden met de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage per 2027? En is hiervoor al een voorlopige raming beschikbaar Is het risico aanwezig dat het Rijk het beleid opnieuw uitstelt of aanpast? En hoe wordt met deze onzekerheid omgegaan in de meerjarenraming van programma 2? Dank u wel.
Ja. Nou ja, hij was voorzien en dan wordt uitgesteld. Dus dan moet je weer een wijziging op je lange termijn doen. En dat is hierin verwerkt. En of die dan weer wordt uitgesteld, kunnen we nog niet voorspellen. Mocht dat zo zijn, dan krijgt u hem weer aangeboden.
Dank u wel.
Ja, mag ik nog één ding aanvullen? En dat was ook even naar aanleiding van de vraag van mevrouw Duurlacher kort geleden over de zekerheid van de meicirculaire. Die is inmiddels binnen en wij zullen die echt ons uiterste best doen om daar voor de begrotingsbehandeling, dus voor volgende week, nog even een brief over aan u te sturen. Dan weet u ook wat daarin staat. Maar die moet dus nog even ook langs het college, want hij is vandaag binnengekomen.
Dank u wel. Ik heb het CDA genoteerd voor een nieuwe vraag.
Dank u wel, voorzitter. Over duurzaamheid, wellicht voor de heer Heller, maar misschien dat mevrouw Kalk het ook weet. Die weet namelijk ongeveer 99%, is me vanavond opgevallen. Als we het goed hebben begrepen, schuift er geld door naar 2026 en is dat beschikbaar voor de energietransitie? In hoeverre biedt dit ruimte om onze strategie wat te verbreden met innovatieve technieken?
Nou, dat valt net in die 1% ja, die mevrouw ja, Kalk niet ja, weet. Ja. Deze komt de heer Heller.
Politiek gevoelig. Gaat over energie.
Ja. Dank voorzitter. Het gaat primair om subsidies die we hebben doorgeschoven omdat ze niet zijn uitgegeven. Dus in theorie, even los van de politieke of bestuurlijke wenselijkheid, dan zouden we de subsidieregeling eerst moeten dichtzetten en dan zouden we dat geld kunnen herbestemmen. Maar ik zou dat willen ontraden, want zoals u ook in de beantwoording van de technische vraag heeft kunnen lezen, blijven we aan de ene kant achter met het uitgeven van die subsidiebedragen bij wat we zelf misschien hadden gehoopt. Tegelijkertijd zie je in vergelijkend perspectief, als je met de rest van Nederland vergelijkt, dat we het daar eigenlijk bovengemiddeld goed doen. En met het ondersteuningspakket wat we op dit moment voor onze inwoners hebben, wat we ook wijk voor wijk uitrollen, daar zijn ook die subsidiebedragen een integraal onderdeel van. Van uiteindelijk gewoon de op maat gemaakte kant-en-klare offerte, inclusief subsidiemogelijkheden die mensen kunnen krijgen aan het eind van die rit. We zijn op dit moment zelfs aan het kijken of we in de voorfinanciering iets kunnen doen. Want op dit moment is het zo dat u subsidie kunt krijgen, maar als u, ik verzin me wat, 20.000 euro subsidie achteraf krijgt, moet u het wel eerst voorfinancieren. Dus zelfs als je een maatregel volledig gefinancierd, gesubsidieerd kunt krijgen, kan er nog een bottleneck zitten in de praktijk, omdat je ze voor moet financieren. Dus we zijn op dit moment daar ook specifiek naar aan het kijken of we daar nog een barrière weg kunnen nemen voor onze inwoners om daar maximaal gebruik van te maken.
ChristenUnie heb ik staan. Meneer Nannega.
Dank u, voorzitter. Ja, ik zag dat er bij herinrichting van de Kerkbrink dat daar een 5 ton bij moet. Nou zien we dat natuurlijk vaker bij ontwikkelingen. Maar ik vroeg me af, is er ook gekeken naar mogelijkheden om het plan nog wat te verzoberen?
Hier kan ik zeer zeker niet op antwoorden als aanwoner van de Kerkbrink. Dus ik ga nu even naar meneer Vorink om deze vraag te beantwoorden.
Wethouder Vorink.
Zou u hem nog even kunnen herhalen?
Ja, ik zag al dat u even in gesprek was. Ja. Bij de Kerkbrink moet 5 ton erbij. Is ook gekeken naar mogelijkheden om het plan nog wat te verzoberen?
Ja, uiteraard hebben we dat gedaan. Tegelijkertijd hebben we ook wel een ambitieniveau. En we zijn tot de conclusie gekomen dat daar niet zo heel erg veel aan te doen is, vrees ik.
Democraat Hilversum, nog een nieuwe vraag.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb een vraag voor wethouder Van Voorde. Dat heeft betrekking op de WMO en dan specifiek pagina 36. We zien een verschuiving van budget binnen de WMO, waarbij er meer middelen richting de buurtteams gaan.
De vraag is: de effectiviteit van deze inzet inmiddels meetbaar gemaakt? En welke kostendempende werking heeft dit tot nu toe gehad op de totale WMO-uitgaven?
Wethouder.
Nou, voorzitter, dat is een vrij technische vraag. Hè? Maar we hebben natuurlijk net in de jaarrekening gezien dat er een onderbesteding was. Hè? Dat zat rond de 8 ton uit mijn hoofd. We weten heel goed wat de verschillen zijn, want dat meten we gewoon. Dus we weten wat de gemiddelde doorlooptijd is van een casus in een buurteam. We weten wat de doorlooptijd, of we weten wat de gemiddelde kosten zijn van een welzijn op recept traject. Dus dat weten we heel goed. En we zien eigenlijk dat die casus in een buurteam en welzijn op recept, dat het verdediger dan als wij zelf dat via een indicatie zouden doen. Maar veel belangrijker is het verhaal wat ik net ook hield, is dat we heel erg in de beweging geloven. Dat we mensen weer mee kunnen laten doen in de samenleving en van betekenis kunnen laten zijn door een andere aanpak. En dat is denk ik nog veel belangrijker, maar het is een hele interessante business case. Dus ook financieel, en dat zie je ook al jaar op jaar in de cijfers, is dat een hele goede ontwikkeling.
SP.
Mag ik aanvullend iets vragen over die indicaties? Vorig jaar hebben we het hier ook al over gehad. We nemen meer mensen aan in de gemeentelijke organisaties om, zoals u dan zegt, de wethouder, beter te indiceren, zodat de mensen beter kunnen krijgen wat ze nodig hebben. Het komt in de praktijk neer op dat we minder voorzieningen indiceren. U kent de kritiek van de SP daarop. Maar nou wil ik, als ik even met u meega en zeg ik indiceer beter, en daardoor hou ik geld over. Geeft dat dan niet ook ruimte om bijvoorbeeld die hulp bij het huishouden, in die zorg daar, om waar in die nieuwe manier van indiceren u wel vindt dat het nodig is, dan in ieder geval iets ruimer weer toe te kennen. Want onder leiding van mevrouw Walters zijn die indicaties ook nog versoberd.
Dat is een interessante vraag. Ik zou die twee niet aan elkaar willen koppelen. We zijn met die heroverweging bezig, hè, binnen de huishoudelijke hulp. En dagbesteding en begeleiding. Dat is onderdeel van het regionaal traject. Dat is recent een regiopodium over geweest. Waar we ook toegelicht hebben waar we in dat proces staan. Het voorstel wat we tijdens de jaarrekening hebben gebracht is natuurlijk een deel om verder te optimaliseren, om verder te kijken van hoe kunnen we die beweging versnellen en hoe kan je ervoor zorgen dat je al eerder revenues haalt, zeg maar, uit deze manier van werken. Dat is hoe we hier naar kijken. Als het gaat over huishoudelijke hulp, denk ik dat meer uren toekennen, dat betekent dat andere mensen geen zorg krijgen. Dat is het eerlijke verhaal, want er zijn niet meer mensen beschikbaar. Dus als je ruimer gaat toekennen, maar dat is een beetje de discussie die we vaker hebben gehad. Ik denk dat het daar niet in zit. Wat wel wordt gekeken is, kan je andere manieren introduceren waardoor je mensen ook weer sneller zelfstandig laat zijn. En dat is onderdeel van die heroverweging.
Ja, voorzitter, in de oordeelsvorming vind ik hier wel wat van straks.
Nou, daar kijken wij naar uit. Ik had een nieuwe vraag van de SP staan nog. En gezien de tijd gaan we dat gewoon doen.
Ja, heel. Even gaan kiezen. De huishoudelijke hulp in eigen hand. En dat kunt u ook met een briefje misschien afdoen. We hebben er al heel lang over gevraagd. Er zijn wat ontwikkelingen begrepen wij. Kunt u kort schetsen hoe het daarmee staat? Of die in de regio? Kunt u daar iets over zeggen? Of wilt u daar schriftelijk iets over meedelen aan ons? Want we horen er heel weinig over.
Nou, in dit geval ben ik het niet met u eens. We hebben volgens mij een maand geleden een sessie gehad in het huis van Enes. Helemaal hierop geënt. En daar is volgens mij ook een brief over gestuurd. In ieder geval de presentatie is ook met u gedeeld. Die kan ik u nog een keer doen toekomen. Maar volgens mij zit dat gewoon bij onze stukken. Maar dat ga ik even na.
Maar loopt dat positief of loopt dat? Kunt u dat?
Nou, oké, het is een best complex traject. Het gaat heel zorgvuldig. We hebben gezegd, als daar andere kaders komen, dan moeten we dat met elkaar bespreken. Maar zover is het nog niet. Het is echt nog een onderzoeksfase. En als we kunnen optimaliseren, dat sneller doen. En als er echt iets nieuws komt, dan zullen we u daarover informeren.
Goed, om dat toezegging dat u dat nog even nakijkt en informeert. Ja. Dan heb ik D66 dan nog staan voor een nieuwe vraag.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een technische vraag gesteld bij deze voorjaarsnota over de geraamde externe inhuur die we bij de begroting krijgen. En ik snap het antwoord als het gaat om dat het in de financiële verordening vastgelegd is met bepaalde kaders hoe we het ramen in de begroting. Maar dat zegt nog niet dat we het niet kunnen ramen. En de vraag is eigenlijk, kan de wethouder toezeggen dat we op een manier, mag in een los briefje, dan zit het niet in de begroting, dus dan zijn we niet gehouden aan de financiële verordening, wel inzicht krijgen in wat verwacht u uit te geven. Want Als we kijken naar de jaarrekening steeds terug, geven we tussen de 15 en de 20 miljoen uit aan externe inhuur. Nou, daar kunt u een soort van trend van maken. Maar het is dus in ieder geval niet die 3 miljoen die we dan zien. En daar gaan we dan steeds opnieuw het gesprek over aan. Dus is zoiets mogelijk?
Ik kijk even naar de collega van Gubbels, maar dat lijkt mij wel mogelijk. Maar toch, kunnen wij dat toezeggen? Ja, dat kunnen wij toezeggen. Dus die krijgt u.
Dank, CDA. Nieuwe vraag. Ja, dat kan nog precies. En ik heb zo nog twee veegvragen.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk voor de heer Gubbels, maar de verhuizing van de bibliotheek is doorgeschoven naar medio 26. De herinrichting van de Kerkbrink is vertraagd. Monitoring vindt wel plaats, maar pas op basis van externe data die in 2026 beschikbaar komt. Hoe kunt u ons tot die tijd informeren over de effectiviteit van de centrumvisie?
Wethouder Voring.
Ja, wat wilt u, wat wilt u specifiek weten?
Nou, ik heb een hoop zaken gelezen over het centrum en bijvoorbeeld leegstand en andere zorgwekkende cijfers. Of ik mag dan niet zorgwekkend zijn, andere cijfers. Maar we hebben ook een centrumvisie vastgesteld en daar verwachten we een hoop van. Maar pas in 2026 komt er op basis van externe data iets van naar buiten wat voor een effect het heeft. Dus tot die tijd, het is nu 2025, hoe weten we dan wat er precies met die centrumvisie gebeurt?
Nou ja, er gebeurt natuurlijk op talloze vlakken wat. Hè. Ik bedoel, we hebben een transformatiemanager, we zijn met tal van activiteiten, we zijn ook aan het vergroenen in het centrum. Maar als u zegt, kunt u een update schrijven, een tussentijds brief sturen van wat er de afgelopen jaar gebeurd is. Ik weet niet wanneer wij voor het laatst uw raad hebben geïnformeerd over de vorderingen in het project. Maar ik zeg u met alle plezier voor na de zomer een brief toe om even een update te geven wat er allemaal gebeurt.
Dank u wel, voorzitter. Daar zijn we heel blij mee.
De toezegging staat genoteerd. Nou, het regent toezeggingen. Ja. Ik zei al, ik heb een tweetal veegvragen. Het zijn er drie. Ik heb gelukkig de griffie die mij assisteert. Hè. Dus die wil ik graag even bij elkaar vegen. Dat zijn de vragen van de SP en D66 over de bestemmingsreserves. Over het splitsen onder andere. En een vraag van de Partij van de Arbeid over de lopende kosten van de ROM. De vraag over de bestemmingsreserves, mevrouw Kalk.
Ja, het ging over de bestemmingsreserve, het Sociaal Verevelingsfonds 1221 en de overige. Het zit echt nog veel ingewikkelder in elkaar. Dus ik ga proberen het uit te leggen. Als dat niet lukt, vergeeft u mij aan de voorkant. Het heeft ermee te maken met wanneer zijn welke besluiten genomen. En het bestemmingsplan 1221 viel onder de crisis- en herstelwet en is onder dat regime genomen. En in dat bestemmingsplan is vastgesteld dat daar een apart kostenverhaal werd afgesproken. In die zin dat de bijdragen die in het kader van kostenverhaal worden gemaakt ook alleen maar in dat gebied besteed mogen worden. En dat is in het bestemmingsplan vastgelegd. Dus een besluit geweest van de Raad. Daarna, later, is een nota kostenverhaal vastgesteld. En in het nota kostenverhaal wordt daar dus ook van afgeweken. Dus kun je die twee reserves bij elkaar voegen? Technisch gezien kan dat. Maar moet je ze altijd apart verantwoorden omdat het valt onder twee verschillende besluiten? En die ook nog onder twee verschillende vormen van wetgeving zijn genomen. Dus we moeten ze weer uit elkaar trekken. En daarom is het niet handig om dat nu bij elkaar te voegen. In de toekomst doe je dat niet op deze manier weer. Dat is die. Bent u daar tevreden mee? Oké. Okay.
Dat is mooi. Dan heb ik nog de lopende kosten van de ROM. Hebben we daar nog een antwoord?
Ja, ik ben nog even op zoek naar het exacte bedrag. Wat ik wel weet is dat de toegenomen kosten met name zitten in de cao-stijging van het personeel daar. Dus daar, dat is de belangrijkste factor voor kosten en een correctie op jaren niet indexeren van een aantal bureaukosten. En daar hebben we het wel over gehad in de ROM. Je kunt natuurlijk besluiten om dat niet te doen, Maar dan moeten er mensen uit en dan haal je wel het hele doel van die ROM onderuit. Want die mensen zorgen er juist voor dat het fonds gaat renderen. Dus vandaar dat die bijstorting. Maar het exacte bedrag, want het staat hier natuurlijk op een... er zijn hier een aantal posten bij elkaar geveegd in de begroting. Dus daarom vraagt u naar deelbedrag. Ik hoop nog voor het einde van de vergadering even met het belletje te zwaaien voor het exacte bedrag.
Dank. Nou, ik mag u complimenteren, want bijna tot op de seconde. Het is dat de heer Voorink is natuurlijk altijd breedsprakig en dat waardeer ik ook in hem. Maar bijna tot op de seconde hebben we de anderhalf uur volgemaakt. Maar ik stel voor om er ook mee te stoppen. En wel even schat ik zo in, ik kijk even rond, een kleine 10 minuten. Hè, dat we 10 over 10 weer aanschuiven, met even een korte pauze houden. En dan moet het lukken om die oordeelsvormende fase voor de klok van 12 er doorheen te jassen, toch? Ja, dank u wel.